Weten jullie nog waar de vorige preek mee eindigde, voor wie er was? Wat deed God met de ark? Er staat, God sluit de deur. God sluit de deur van de ark. God sluit een tijd af. Een tijd waarvan Jezus zegt, niemand kent de tijden. Ik ook niet. Alleen God in de hemel heeft dat in de hand. En dat was toen en dat is nu. En God heeft die ark gesloten. 8 mensen totaal, heb ik vorige keer verteld. Ik zei toen, misschien heeft hij nog wel gehoopt dat er iemand kan binnenrennen en mee zou varen. Maar nee, dit bleef over. Een rest. En Gods hand deed de deur dicht. En zijn zegen rust op dat moment op de ark. Het einde van de wereld nadert in die tijd. Zoals het misschien nu ook naderende is. En wat ik mooi vind aan God is dat hij Noach voorbereidt. Hij vertelt wat er gaat gebeuren in Genesis 7. God zegt over 7 dagen zal het gaan regenen. En het zal 40 dagen en nachten duren. En al wat bestaat, wat ik gemaakt heb, zal weggevaagd worden. Heel neutraal beschreven, dacht ik. Zo'n grote ramp. Het zal gaan regenen. Het zal 40 dagen en nachten duren. En alles wordt weggevaagd. Wat een verdriet. Alles wat God gemaakt heeft, wordt weggevaagd. Maar God is nog zo anders dan ik als mens. God kijkt verder. God weet dit gaat gebeuren. Hij heeft het in de hemel zien aankomen, waar vorsten en overheden samenballen. En God ziet een toekomst. En God heeft een mens gevonden. Een mens die zijn ark heeft gebouwd. Hij is de architect van die ark. En God vindt elke keer, in elke tijd, mensen. Mensen waar wie die zijn plan kwijt kan. Mensen die mee willen bouwen aan zijn plan. En op de ark rust dan ook Gods bewaring. In die tijd en in deze tijd. En dan gebeurt het. In het 600ste levensjaar van Noach, moet je voorstellen. 600ste levensjaar. In de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er is regen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. Noach, 120 jaar, niet vergeten, heeft hij gebouwd. Onder hoon en spoed is hij doorgegaan. En dan gaat het gebeuren. God heeft het verteld over 7 dagen. Dan gaat het grootste gebeuren dat die bronnen openbarsten. En dan vertelt vers 13, en ik heb de Naardense Bijbel genomen, omdat dit een vers is wat heel erg speelt met hoe ze het vertalen. En dan wil ik toch naar de kern. De Naardense Bijbel zegt, in het bod van deze dag is Noach met Sem, Gam, Jafet, dat weten we, Noach's zonen, en de vrouw van Noach, en 3 vrouwen van zijn zonen met hen aangekomen in de ark. In het bod van de dag. Wat zou dat zijn? Dat is, wel dat je denkt, wat moet ik ermee? Andere vertalingen zeggen, diezelfde dag. Het staat het woord etsem. En dat betekent bot of been. En je kunt het ook vertalen met in de kern van deze dag. Kan je horen wat daarin zit? Misschien wel als die dag het hoogtepunt bereikt. En dan weten we toch over welke dag het gaat. Dat is toch die dag waar je rijkhalsend naar uitziet. Of hebben we dat niet meer? Zijn we ondergedompeld onder alle situaties die gaande zijn op aarde? Zie uit rijkhalsend naar die nieuwe dag die komen gaat. En blijf daarop zien. Of blijft dat naar boven halen voor jezelf? Heer, dat heeft u beloofd. Daar gaat het heen. En ik zie het misschien niet helemaal nu op aarde, maar ik geloof. Wat u beloofd hebt, dat zult u doen. Maar er is wel wat aan vooraf gegaan als die dag aanbreekt. En dat stond in het vers daarvoor. Ik heb een aantal vertalingen onder elkaar gezet om te kijken wat dat nou is. Het losbreken van de kolken van geweldige afgrond. Het openbarsten van alle bronnen van de grote watervloed. Het openbreken van de fonteinen van de afgrond. Het water zoekt zich met geweld zijn uitweg. Wat hoor je daarin? Geweld, hè? En hoe is dat omschreven? Een paar woorden omschrijven dit immense geweld. En dat vind ik eigenlijk wel mooi aan de Bijbel. Een paar woorden omschrijven wat de vijanden doen, waar het geweld losbarst. Hoeveel woorden geef ik aan het geweld wat aan het losbarsten is? Hoeveel woorden? Het is toen het grootste natuurdrama. En ik kan eigenlijk wel zeggen aller tijden. Want daarna is het nooit meer gebeurd dat de hele wereld weg was. De gebeurtenissen op aarde, die beschrijven eigenlijk wat er in de hemel gebeurt. En wat gebeurt er in de hemel? Alle demonen, alle grootvorsten, overheden, wereldbeheersers ballen samen. En wat willen ze? Ze willen één ding. En dat weten we, het vernietigen van Gods werk. En het vernietigen van Gods plan. Dat is toen en daar zijn ze nu nog steeds op uit. Dat zie je als je in de wereld om je heen kijkt. Als je die verschrikkelijke oorlog ziet gebeuren. Een oorlog met nu zoveel vluchtelingen meer als in Wereldoorlog 2. Je ziet hoe het kwaad samenbouwt. En de vraag is, wat doe ik daarmee? God zegt niet, je moet eraan voorbij gaan. Ik denk niet dat God zo is. God heeft verdriet over die situatie. Maar God ziet ook in de hemel dat grootvorsten op dit moment samenbannen. En God en Jezus vragen, hoeveel ruimte neemt het in mijn hemel? In mijn eigen hemel. Want als ik die televisie aanzet, of een krant opensla, of het nu open doet, staat het er vol mee. Vol van het geweld. Dat wordt gejournaliseerd, het wordt verteld. Het kan je zo in beslag nemen. Ik wil er echt voor waken dat dat niet het enigste is waar ik nog mee bezig ben. Maar ook voor waken dat ik er niet aan voorbij ga. Want dat zou ook makkelijk zijn nu wij hier wonen en eigenlijk het heel erg goed hebben. Dus de Heer vraagt dan ook, kijk ernaar. Wat bid je ervoor? Wat zing je ervoor? En wat geef je ervoor? Waar we volgende week, en ik zal iets meer vertellen over het collectedoel straks, geven voor de Oekraïne, denk ik dat je zelf mag afvragen, hoeveel mag ik geven uit mijn overvloed? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, dan kan ik zeggen, mijn energierekening gaat omhoog. En dat wordt een tekort. En dat wordt een tekort. Maar is het niet zo dat we overvloed hebben? En zouden we uit die overvloed niet rijkelijk kunnen geven aan mensen in nood? Het is maar een vraag waar je over na kan denken. Nu weer even terug naar die waterbronnen die openbarsten. Hoe gaat dat dan, heb ik gedacht. Wat is daar gebeurd? En gelukkig hebben we iemand die dat heel mooi heeft beschreven en uitgezocht. In het boek van Kees staat dat heel mooi beschreven en ik citeer gewoon. Onder druk van boze geesten zakt het immense watergewelf bij het begin van de zondvloed ineen. En stortte enorme waterhoeveelheden uit de atmosfeer naar beneden. Volgens professor Rewinkel, een hele bekende, is de ineenstorting de voornaamste bron van de wateren van de zondvloed. Tevens leidt het inzakken van het uitspansel tot een enorme klimaatverandering op aarde. Ook zo'n actueel onderwerp. Tegelijkertijd breken alle kolken van de waterdiepten open. Dat is me wat. Hoor je wat er gebeurt? Ik hoor een stroomversnelling van het kwaad en de vernietigende kracht. 40 dagen en 40 dagen en nachten lang. Weet je, dat is meer dan een overstroming of een tsunami, hè? 40 dagen lijkt Satan te regeren op aarde. De voortijd is een weerspiegeling van de eindtijd. De Satan lijkt soms te regeren als we op aarde kijken. En Jezus vertelt erover vlak voordat hij gaat lijden. Dat vind ik zo immens dat hij daar dan gaat over vertellen. Hij ziet dat hij moet gaan lijden en zijn taak volbrengen. En toch bereidt hij zijn leerlingen voor en daarin staat. En weet je kan het letterlijk zien gebeuren op aarde en in de hemel. Koninkrijken staan tegen elkaar op. Besmettelijke ziektes zullen er zijn. Aardbevingen op diverse plaatsen. Dit is het begin van de weeën, zegt hij daarbij. Zie je het? Wat doet dat? Schrikt het je af voor wat gaat komen? Nee? Soms schrikt het mij wel even af hoeveel zal er nog gaan komen. Maar er kan ook een vertrouwen zijn op God. Het is niet in onze hand. Het is in Gods hand. In die tijd en in onze tijd. Ik zei het al, demonen en vorsten in de hemel bannen samen. Om Gods werk te vernietigen. In jou, in mij, in de gemeente. Dat is wat die altijd willen. Maar God staat garant voor bewaring. God staat garant voor het leven. God staat garant voor de groei en de bloei. En dan kan er ook angst langskomen. Ik dacht daar vanmorgen over na. En toen dacht ik, wat zou het met mij doen, hè, als ik in die oorlog sta? Wat doet dat dan? Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, weten dat misschien wel. Dan komt er angst langs. Als ik dan naar Bonhoeffer kijk, of die grote mannen, dan komt er ook iets van God. Iets van dat vertrouwen op God. Het loslaten in zijn hand. Het bij God blijven zoeken in de stilte en in de storm. Ik geloof dat dat ook wakker wordt. En dat dat dan je helpt in de storm. In de strijd. In je angst. En ik geloof dat dat ook mensen in de Oekraïne helpt. Christenen. En ik geloof zelfs dat God meer doet dan wij denken of beseffen. Vertrouw het toe aan mij, zegt God. Laat los wat je zelf denkt of organiseert. Wees niet bang, want ik zal er zijn. En dan gaat die vloed verder. Die vloed woedt 40 maal een dag over het aardland. De wateren wassen, tillen de ark op en die verheft zich van op het aardland. Als de wateren winnen en bovenmate wassen over het aardland, gaat de ark voort over het aanschijn van de wateren. Je kan het zo voor je zien. Ik vind dat wel mooi omschreven. Je kan die ark zien liggen. Je visuele vermogen. En dat water komt en dat wast. En die tilt die ark op. En die ark blijft drijven. Het is een wonder. Hoe moet dat voor Noach zijn geweest? Hij wist dit niet. Hij wist niet wat er helemaal gaat gebeuren. Hij weet dat het 40 dagen gaat regenen en dat het verwoest zal worden. Maar hij voelt dat die ark loskomt en dat God en het water hem draagt. Wat zal er in die ark geweest zijn, dacht ik. Zou je de eindtijd niet even kunnen spiegelen naar de voortijd? Zal daar iets klinken van de lof en de heerlijkheid? En de wijsheid en de kracht is aan onze God, want hij is de sterkste. Hij is de machtigste. Ze zitten wel in die ark. Bij voorbaat weten ze niet of die veilig is. Ze vertrouwen op God. Maar hij is niet getest. Tegenwoordig testen we alles of het wel veilig is voor we het kunnen gebruiken. Deze is niet getest. Ik denk bij God is geen test nodig. God beveelt zijn veiligheid. God beveelt zijn bewaring. God staat garant voor zijn ark en zijn gemeente. Niet een mens. De mens, en ik ook, merk ik soms, wil het graag zelf in de hand hebben. Maar we mogen leren vertrouwen op Gods hand. Om het in Gods hand neer te leggen. Dat hij beschermt, bewaart, voorziet en zelfs meer geeft en doet dan we bedenken. God doet wat hij belooft. Daar mag je aan vasthouden. God blijft trouw aan zijn schepping en aan zijn scheppingswerk. God blijft trouw aan de gemeente en de ark. Te midden van geweld. Wat een wonder. God heft je op. Ook je eigen leven. Dat kan je kennen. En als je het niet merkt, weet je die momenten nog dat God je opgetild heeft. En zullen die momenten er weer zijn. Dat geloof ik zeker. En dan gebeurt er nog meer met dat water. Het water stijgt meer en meer op aarde, kan je het voor je zien, zodat alle hoge bergen onder heel de hemel zijn, bedekt worden. En nog 15 el daarboven stijgt het water en de bergen worden helemaal bedekt. Dat is me wat. Is dat er voor te stellen, jongens? Bijna niet, hè? Dat alles helemaal bedekt is met water. Zo hoog over de hoogste berg. Dan moet je wel weten dat toen de bergen waarschijnlijk minder hoog waren dan nu. Wat een verschrikking. Wat een verschrikking voor die mensen op die aarde nog en die dieren. Want wat gebeurt er als dat water over je heen komt, heel nuchter? Dan stik je. Dan wordt het leven je ontnomen en treedt de dood in. Alles wat leeft, sterft. Heel de aarde onder water. En Noach vaart met zijn familie op het water. Ze hebben gelukkig nog dat dakje, dacht ik. Ze kunnen omhoog kijken. Maar wat zal het pikdonker zijn geweest. Ik kan niet geloven dat er een heldere blauwe lucht was met al die regen, al die water en al dat kwaad. Maar wat een wonder dat deze ark nergens bovenop botst. Wat een wonder dat hij niet meegenomen wordt in de kolken en de watergolven. Hij drijft. De Heer bewaart het. En misschien geldt dat ook voor deze tijd. En misschien zat Noach in die ark met die familie. En ik weet niet of ze een aftelkalender hadden van 40 dagen. Wij zouden dat misschien wel aanschaffen. Dan kunnen we aftellen hoe lang nog. Maar misschien waren er ook dagen dat ik dacht, hoe lang nog? 40 dagen met elkaar in een ark met je familie. Hou je het uit? Het is maar zo'n vraag. Gelukkig was de ark heel groot. En konden ze alle kanten op. En vonden ze elkaar wel weer. Maar soms is die vraag, hoe lang nog, ook in deze tijd, voor ons. En ook dan zegt Jezus weer, voordat hij gaat lijden. Op de aarde is er benauwdheid onder de volken. En radeloosheid vanwege de bulderen van de zee en de golven. En het hart van mensen zal bezwijken van vrees. En verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Toen ik die tekst tegenkwam, dacht ik, ja, dat is het. Ik kan naar het geweld kijken en alles wat losbarst, en dat heeft Noach misschien ook wel gedaan. Maar dit is wat Jezus ons leert. Hef je hoofd omhoog. Hef je hoofd omhoog, want de verlossing is nabij. De verlossing gaat komen. Dus naar jezelf toe, in situaties van geweld, wat je kan voelen, golven, watermassa's, mag je dat doen. Ik hef mijn hoofd omhoog. En er was een moment, toen ik met deze preek bezig was, die in herinnering kwam. Een moment een aantal jaar geleden, dat ik het gevoel had dat er waterkolken over mij heen kwamen. En het leven werd ontnomen. En op dat moment kreeg ik een lied. Een lied van David. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ook een lied van Noach is. En we gaan luisteren naar dat lied. En laat het lied dichtbij komen. Dichtbij komen voor je eigen situatie, waarin je misschien geweld onderkent of tegenslag of dingen die er gebeuren. En dan zit er een troostvolle boodschap in. We luisteren naar het lied. Immens besef bij zo'n lied. U bent groot. U doet grote wonderen groot. Niemand is aan u gelijk. Zo groot is onze God. Amen. En het verhaal gaat verder. En ik heb het al gezegd, maar het staat beschreven. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest. De vogels het vee, De wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen. En alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten. Van alles wat op het droge leefde stierf. Zien jullie Genesis terugkomen? Jeugd? Zie je het? Ja, hè? Hebben we gisteren over gehad. Over wilde dieren. Over vogels. En we hebben ze ook nog uitgebeeld. Weet je nog wat we deden? Wat was een vogel, Elias? Zo, hè? Ja, we hadden het goed besproken toch hoe het moest. Ik zou geen kruipend dier gaan nadoen. Maar dat kan je je wel voorstellen. Maar moet je voorstellen, God had het allemaal gemaakt in Genesis. En nu is alles wat op het droge leeft, dat stierf. Behalve wat in die ark was. En de vissen. Ik weet niet of ze allemaal bleven leven. Wat een gebeurtenis. Wat een verschrikking. Ik dacht, de dood regeert op dat moment op aarde. Zoals je nu ziet soms, dat die dood regeert in steden in de Oekraïne. En God ziet dat gebeuren. En na 40 dagen gaat God iets doen. Weet je wat hij gaat doen? God laat een geestenstorm over het aardland trekken. En de wateren bedaren. Oké, daar moest ik even over nadenken. God laat een geestenstorm, zijn wind, zijn adem, over de aarde trekken en de wateren bedaren. Kiest God dan dat moment? Had hij dat dan niet even eerder kunnen doen? Nee. En dan ga ik terug weer naar Kees zijn boek, want hij citeert dat heel mooi. Het geweld zal nooit vanzelf stoppen. De duivel is nooit tevreden. Vindt God het dan genoeg? Steekt hij er na 40 dagen een stokje voor? Nee, wat gebeurt er na 40 dagen? Alles sterft. De hele dierenwereld en de hele mensheid sterft. De demonen verdwijnen met de mensen in de afgrond. En daardoor houden de geweldimpulsen vanuit de hemel op. Die veroorzakers worden inactief gemaakt. Het geweld vermoordt zichzelf als het ware. En dat is het moment, na 40 dagen, dat God een geestenstorm, adem, wind blaast over het aardland. Vorige preek zei ik, God zoekt de verademing. Dit woord van geestenstorm kom je ook weer tegen in het scheppingsverhaal. De geest God zweefde over het aardland. En in Genesis 3 staat het, en zij hoorden de stem van de Heer die in de hof wandelde bij de wind. Mooi, hè? God gaat weer aanwezig zijn met zijn adem. Met zijn adem. Met zijn adem vol leven. Vol liefde. Vol ontferming blaast hij zijn geest. En gaat hij uit van de mogelijkheden die hij toen in de schepping had gelegd. En die weer zullen tevoorschijn komen, ondanks die vernietiging. Gods adem. Ik denk dat we nog wel meer mogen gaan ontdekken wat Gods adem, Gods geest, Gods wind kan doen in onze levens. Want wat staat er? Als God gaat blazen dan, bedaren de wateren. Wat hoor je daarin? Als Gods geest weer gaat blazen in je hart, in je ziel, als er iets tot rust komt, dan bedaren de wateren. Dan komt er weer rust. En weer geen automaatje. Het is werking van Gods geest waar je op mag vertrouwen. En waar je naar boven van mag halen wanneer dat werkte. Die herinneringen heb je toch opgeborgen van binnen. Juist voor die momenten als die wateren zo woest tekeer gaan. En dan weet je, God belooft het. Het gaat weer rustig worden. Er komt weer ruimte. En dan kom je veilig door de storm. En hoe lang regende het? 40 dagen. Kon Mozes toen die ark uitstappen, denk je? Nee, dan kon hij gaan zwemmen. Noach, sorry, ja, Mozes, ja. Weet jullie hoe lang ze daarna nog in de ark zijn? Hoe lang die wind over de aarde moet gaan tot er rust is gekomen? 150 dagen. Weet je hoeveel maanden dat is? Bijna 5 maanden. Dat is nog een tijd dat Noach en zijn familie lockdown zitten in die ark met elkaar. Maar goed, er is ook wat gebeurd, hè? Het geweld heeft gewoed. En alles moet nog tot rust komen, inclusief de zeebodem. En soms is dat ook nodig in ons leven. Als er een tijdje geweld heeft gewoed of geweld woedt, dan is er ook een tijd nodig dat het tot rust komt. Dat het verademt. Dat het bedaart. En weet je wat ik vaak heb? Als het zo woest is geweest, dan wil ik gelijk doorgaan. En wil ik eigenlijk dat het weg is. En dat ik verder kan. En als het dan weer terugkomt. En terugkomt, dan vraagt het voor mij geduld en vertrouwen. Heer, het gaat tot rust komen. Op uw tijd. Want u heeft de tijd in uw hand. En een psalm die dan vaak in mij nazingt en heel vaak langskomt is: kom weer tot rust, mijn ziel. Want de Heer is je tot hulp geweest. En dat is zo'n regel die dan in me kan zingen. Ik hoop dat jullie dat kennen. Die regels die dan in je zingen en die je verder bedaren. Die je verder hoop geven. Die je verder troost geven. En soms het doen uithouden als het geweld nog even aanhoudt of terugkomt met alle gebeurtenissen. Als ik kijk naar de tijd, hoe lang Noach in die ark is geweest, als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan is dat meer dan een jaar geweest. Wat een tijd, hè? Meer dan een jaar. En gelukkig, heb ik al gezegd, is die lichtkoepel er. Wat zal die daardoorheen zien? Zal het lichter worden? Zal de zon weer gaan schijnen, zoals Dick Bruna vertelt? De zon in het begin scheen en dan gaat weer schijnen. En de wolken gaan open. Kijk omhoog, zegt Jezus. En Genesis 5 vertelt ons, of Genesis 8 vers 5. En op de eerste dag van de 10e maan worden de toppen van de bergen zichtbaar. Dat is me wat. Alles heeft onder water gestaan. En dan worden er toppen zichtbaar. Dat betekent het water bedaart. Het water zakt. Zag Noach door zijn raampje hebben gekeken. En verwonderd gezien, ik zie toppen. En wat doet er met hem? Ik denk dat hij er blij van wordt. Ja, het water gaat dalen. En ja, Noach, en ja, vul je naam in. Je moet nog even geduld hebben, voordat je weer op het aardland kan lopen. En weet je wat hij als eerste uitstuurt? Een raaf. Heel goed. Lenny is altijd heel bijbelvast. Jij hebt vaak goede antwoorden. Heel knap. En waarom doet hij dat nou, een raaf? Hij kent wel de dieren. Dat is me opgevallen in het verhaal. En Genesis 8 vers 7 vertelt het ook. De raaf blijft heen en weer vliegen, totdat het water van boven de aarde is opgedroogd. Dat is het teken. En vervolgens neemt hij een duif. En hij gaat de duif uitzetten. En vond de duif een rustplaats? Nee. Dat was weer een teken voor Noach. Het land is nog niet tot rust gekomen. En de duif is het beeld van vrede. Het beeld van verzoening. Het beeld van Gods geest. Een tijd van verzoening. Tussen mensen en God. Tussen mensen onderling. Is soms nodig. Een tijd van verzoening. En vergeving. En ik dacht, daar kan ik een hele preek over gaan houden. Denk daar nog maar eens op door. En daar kom ik dan nog wel eens een keer op terug. Noach moet even geduld hebben, zei ik al. En dan kiest hij weer de duif. En hij laat hem weer gaan door het raampje. En waar komt die duif mee terug? We weten het, hè? Een verse olijfbladtak. In zijn snavel. En wat is dat het teken? We hebben het vorige week gehoord. Een teken van leven en groei. Er is weer leven en groei ontspruitend op deze aarde. Wat een beeld. De aarde was vernietigd, verwoest met de ergste nou, de ergste natuurramp was er geweest. En wat gebeurt er? Er komt weer leven. Er komt weer groei. Nou, is dat niet een troost en een belofte? Wat Wilma zei vorige week, dat je dat gaat zien. Hoe klein ook. Het komt eruit. En dat je ook dat plaatje weer ziet waar het heen gaat. Naar die verbloei. Naar die totale bloei van de gemeente. Van onszelf. Dat is een troost voor Noach geweest met dat kleine olijftakje. De aarde is vernietigd en toch wint het leven het altijd van de dood. Hou dat voor ogen. Dat is een geheimenis. En dan kan je zingen, onvernietigbaar plant zich het nieuwe leven voort. Gods leven in ons is niet te vernietigen, al lijkt het soms vernietigd. Hou dat vast. Hou dat hoog voor jezelf en elkaar. En dan wacht Noach weer 7 dagen. En wat gebeurt er dan met de duif? Zo'n overbekend verhaal, hij komt niet meer terug. Hij heeft zijn rustplaats gevonden. De tijd is gekeerd. En dan, wat doet Noach dan? Hij neemt het luik van de ark weg. En kijkt naar buiten. Nou, dat moet toch iets zijn geweest. Ik weet niet wat hij heeft gezien. Misschien ook nog wel iets van het geweld wat gewoed heeft. Het is niet allemaal gelijk wonderschoon weer gegroeid. Maar hij kijkt naar buiten. En hij ziet dat de aardbodem opgedroogd is. En ik kon me zo voorstellen dat hij dan denkt, wop, die deur open en naar buiten na een jaar opgesloten zitten. En ook dat doet hij niet gelijk. Want God heeft de tijd in zijn hand. Hij heeft in zijn herinnering, God sloot de ark en zal de ark weer openen. En dat doet God altijd op één manier. Dat is als hij weer gaat spreken. Zo is dat ook in ons leven. God zegt, en ik heb hem verkort neergezet, ga de ark uit. Uw vrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn naar buiten gaan. Noach wacht op het spreken van God. Wacht ik op het spreken van God voor ik iets doe? Of loop ik hem misschien soms wel eens voor de voeten door het heft in eigen handen te nemen? Noach gaat de ark uit. En wat zal hij gaan doen? Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk wat hij gaat doen. Gaat hij bouwen? Gaat hij gelijk aan de slag? Gaat hij tuinieren? Nee. Wie weet het wat hij doet? Een altaar bouwen. Noach bouwt een altaar voor zijn Heer. Het beeld van het offeren aan God. God staat centraal. Niet Noach of wat hij heeft gedaan of waar hij heeft gehoorzaamd. God staat centraal. Gods bewaring. Gods nabijheid. Hij is er altijd geweest en hij zal er altijd zijn. Er is een nieuwe levensfase. Een nieuwe fase in het plan van God gaat open. En hij klimt op naar God. En dat mag jij ook doen. En ik ook doen. Als er weer iets nieuws open gaat. En weet je wat hij niet zegt? God, waarom heeft het een jaar geduurd? Kon het niet wat korter? En wat hebben we het zwaar gehad? En wat was er een geweld en een storm en wat hebben we veel meegemaakt? Dat is iets waar ik nog wel eens woorden aan geef. Ik vind het wel mooi dat Noach dat dit niet doet. Althans, het staat niet beschreven. Dat is toch prachtig. Het verleden is gesloten. Een nieuwe fase gaat open. En dan gaat God spreken. En dit vind ik een van de ontroerendste momenten. Een van de ontroerendste momenten wat God doet. Hij gaat spreken en hij zegt dit. En je ziet hem gelijk voor je waar hij nog meer staat. Wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde. Het is alsof God weer in Genesis 1 is. God zegent hen en zegt wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde. God is niet veranderd. God geeft dezelfde zegen mee als in Genesis 1 en dat doet hij nu weer. God zegt niet, het ging mis en ik kan die zegen niet meer geven. God zegt, het is mijn plan, het is mijn schepping en ik zegen het. En wees talrijk en vervul de aarde. Ik vind dat zo machtig ontroerend. Want wat had ik als mens gedaan? Laat ik eerlijk zijn. Dan zou ik denken, het ging mis. Gaat niet nu weer mis. Dat is niet bij God. Dat vind ik zo mooi aan onze grote God. En zo is hij nog steeds. Wees vruchtbaar. Leef. Draag vrucht in mijn koninkrijk. En ga aan de slag onder mijn zegen. Hij zegt, dit is een nieuw begin, Noach. Ook voor ons. Een nieuwe tijd breekt aan. Mijn plan gaat door. En mijn verbond met jou. Met jou. En met jou is vrede en leven. En dat staat vast. En dan doet God nog iets. En die kennen we. Ik plaats mijn boog in de wolken. En die zal zijn een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer die boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie. Kenmerkend, hè? Ik heb altijd gedacht, als ik die boog zie, denk ik aan het verbond van God met mensen. En dat is ook goed. Maar God zegt, ik denk dan aan het verbond met jullie. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en alles wat daarop leeft. Die wolk, die boog, die is zo ontzettend mooi als je die ziet. En toen ik deze preek voorbereidde, was er een moment dat ik buiten liep. En toen kwam die boog. En ik stond te kijken. En toen kwam de plensregen ook nog eens. En die plensregen maakte niet meer uit. Daar was die boog in de wolken. Als teken van trouw. Is over je leven. Zegt, ik ben bij jou. Wat een mooi teken. Wat een mooi teken om vast te houden dat dat Gods verbond is met ons. Hij blijft trouw. Trouw aan jou en mij. Trouw aan de gemeente en trouw aan zijn verbond met de gemeente. En dan kom ik terug aan het begin van het verhaal. Ruben de rups. Hij mag ook naar buiten. En kijk eens, een prachtige regenboog. Geel, oranje, rood, groen, blauw. Wat mooi, denkt Ruben. En Ruben droomt. Misschien word ik wel een blauwe vlinder. Prachtig. Ruben droomt. Mijn vraag is, welke droom heb jij? Welk vergezicht hou jij vast? En blijf jij in geloven en voorstaan? En toen heb ik opgeschreven. Laten we hier stoppen met Noach. Het is zo makkelijk om te praten over wat daarna misgaat. De Bijbel staat gelukkig vol missers. Mozes slaat iemand dood. David pikt een vrouw in. En Elia gaat dan onder aan die zeebal. God kijkt niet meer naar de missers. Hij kijkt naar het hart van mensen. God zoekt niet perfecte mensen. God zoekt met mensen met ontzag voor hem. Gehoorzaam aan zijn plan. Helemaal gaan voor hem. Wil jij zo'n mens zijn? Zing dan met mij mee. Een boog in de wolken. Als teken van trouw. Is over ons leven. Zegt ik. Ben bij jou, in tijden van onrust, maar ook van verdriet, mag ik bij u schuilen, u die mij ziet. Laten we dat staande zingen.